Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee.
De coronacrisis heeft een impuls gegeven aan het complotdenken.
Free the people.
Het aantal Nederlanders dat zich autonoom of soeverein verklaart, blijft groeien. Misschien is het een uiterste vorm van Famke Louise's ik doe niet meer mee. Geen belasting betalen, geen onderdeel meer willen zijn van de samenleving.
Power to the people.
Een groeiend wantrouwen ten opzichte van de overheid is misschien wel een overkoepelende noemer voor onze hoofdvraag. In het nieuwe seizoen van Polder in de Fik onderzoeken we waarom we zo bang zijn. Waar komt die angst vandaan? Wat zijn de gevolgen en hoe nu verder? In deze aflevering angst voor het systeem.
Maar wij zeggen wappies, wij geen snappies.
Je bent een wappie of je bent een schaap. Dat wantrouwen, dat hoor ik als verslaggever op de bank bij een toeslagenouder, maar ook in het kantoor van de Belastingdienst. Dat wantrouwen, dat gaat twee kanten op.
Maar je ziet het pas als je het weet. Dan ga ik kijken, ga ik inzoomen en dan zie je het in één keer.
In de eerste aflevering van dit seizoen heb je gehoord wat angst eigenlijk is en welke rol angst speelt in maatschappelijke ontwikkelingen. Daarna hebben we het gehad over angst voor vreemdelingen en in deze derde aflevering gaat het over de angst voor het systeem. Ik ben Meerte van der Drift en hier in de studio twee bezorgde wetenschappers van de VU. Tegenover mij hoogleraar polarisatie en veerkracht Hans Boutouillet.
Ja hoor, ik ben er weer.
Daar tegenover zit Yarin Eski, hoofddocent bestuurskunde van de Vrije Universiteit.
Goedemorgen.
Hans, angst voor het systeem. Maar wat ik vooral tegenkom en wat ik vooral hoor is eigenlijk meer boos, woede. Boos op de overheid, op de gemeenteraad.
Ontzettend veel boosheid zit er en ontzettend veel woede. En dat is natuurlijk wel een beetje in onze reeks over angst. Je ziet eigenlijk steeds dat een beetje samenloopt. Die angst en woede. En ik kan me best wel voorstellen dat als mensen boos zijn, als je dan zegt van je bent eigenlijk bang. Ja, dat is juist niet wat je wil zijn. Dus dat is best wel gek. Maar ik denk dat we het een beetje in samenhang moeten bespreken. Die angst en woede is tegelijkertijd aan de gang. En dan zie je inderdaad een groei op het moment van angst voor een totalitaire staat, angst voor de overheid, angst voor regering die het over gaat nemen, angst voor de deep state. En dat is best wel gek en dat genereert natuurlijk ook woede.
Dus angst voor het systeem, voor de overheid, voor de staat, voor een totalitair systeem. Is dat iets van deze tijd?
Ja, het is wel iets van deze tijd, maar natuurlijk ook wel van andere tijden. Dus de angst voor de monarchie, angst voor de keizer, de koning, angst voor het kapitaal. Wat ook best wel reële kanten heeft.
Ja, ik ga daar wel eventjes op in. Heel extreem gesteld. Zo'n systeem kan natuurlijk ook uit de hand lopen, Hans. Denk aan de Holocaust. Daarin zag je hoe dat een totalitair systeem angsten gebruikte. En dat heeft geleid tot miljoenen doden. Dus dat mensen bang zijn voor een totalitair systeem, dat snap ik wel ergens.
Ja, ik persoonlijk vind het echt raar dat in deze context, in deze tijd, dat begrip totalitair zomaar gebruikt wordt. Daar gaan we het natuurlijk nog over hebben. Maar ik vind dat wel heel raar. En dat er in toenemende mate echt een afkeer is van het systeem, van de wijze waarop we ons georganiseerd hebben, of zelfs van de overheid in het algemeen. Dat vind ik best wel een gekke ontwikkeling. Het lijkt me heel belangrijk om daar eens wat dieper in te duiken. Er wordt gesproken over een deep state en enorm wantrouwen tegenover die overheid. Dus inderdaad, tot op zekere hoogte is het van alle tijden. Yarin, je voegt daar terecht denk ik aan toe. Dat is ook best wel logisch, want het systeem kan totaal uit de hand lopen. Maar in welke mate is dat nou in deze tijd relevant om op die manier daarover te denken?
Te sterk uitgedrukt, zeg jij Hans. Een totalitair systeem.
Voor deze tijd vind ik te sterk uitgedrukt. Ik denk wel dat het even belangrijk is om te zeggen dat tegenover de macht van het systeem. Het systeem heeft altijd de neiging om zichzelf te versterken en groter te worden, machtiger te worden. Heb je eigenlijk ook wel altijd een soort tegenbeweging gezien die je libertair zou kunnen noemen.
Libertair?
Libertair. Nou ja, echt een libertaristische stroming die zich verzet tegen het idee van een overheid die maximale vrijheid wil. In principe ook gegund aan anderen, maar maximale vrijheid. Met het recht ook om jezelf te beschermen. Dat is echt een hele oude anarchistische beweging in de 19e eeuw natuurlijk daarvoor misschien al. Die daarvoor al zijn wortels heeft. Die in deze tijd, ook met name in de Verenigde Staten, ook een hele rechtse wending heeft gekregen. Waar wapenbezit en eigen voorzieningen, allemaal van dat soort dingen, een hele grote rol spelen. En dat zie je ook een klein beetje terug bij die soevereinen. De groep mensen die ook in Nederland zich aandient. Het zijn er, geloof ik, dat is een schatting van zo'n 10.000. Waar men zich wel in toenemende mate wat zorgen over gaat maken. Zoals de Hoge Raad heeft onlangs aan de bel getrokken van, oh, dit zijn mensen die keren zich echt af, die betalen geen belasting meer en noem maar op. Gaat dat wel helemaal goed? Ook al voor hen zelf, hè? Want uiteindelijk krijgen ze toch de deurwaarders aan de deur en moeten ze natuurlijk toch belasting betalen en moeten ze zelfs misschien wel de bak in als ze dat blijven weigeren. Maar dat is wel, dat vind ik dus echt wel iets van deze tijd. Dat weer aan het opkomen is.
Maar zijn we dan bang voor Amerikaanse toestanden? Zoals die survivalists, hè? Zoals ze worden genoemd. Van, ja. In een bunker verschuilen als de overheid komt. En mogen schieten zodra de overheid ongepermitteerd op het landgoed komt. Zit daar een angst
in? Er zijn wel verwijzingen daarnaar. En ik denk zelf dat binnen de Europese context, ik noem maar wat, de wapenwetgeving. Ik geloof nooit dat Amerikaanse vormen aan zal gaan nemen. Dat kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen. Maar het zijn wel verwijzingen naar zo'n hele libertaire, vrije positie. Niets met het systeem te maken willen hebben.
Hans, zijn er nog meer van die voorbeelden van zo'n tegenbeweging tegen het systeem?
Als ik even terug denk aan mijn jeugd. Bijvoorbeeld de krakers in de jaren 80. Uw rechtsstaat, hè? Even met de nadruk op dat uw, wat natuurlijk heel grappig is. Uw rechtsstaat is de onze niet. Hè? Dat is toch heel nadrukkelijk expliciete afwijzing van het systeem. En dat zat natuurlijk wel op meer momenten, denk ik, in de geschiedenis. Hoewel dit wel echt een heel springend punt was, hoor.
Hans, en toch zie je nu wel een groei in mensen die zich autonoom verklaren en soeverein. Ja. De Hoge Raad trekt aan de bel, zeg jij. Dus er gebeurt wel iets. Waarom is dat nu dan zo?
Ja, het heeft best wel diepe wortels. Maar persoonlijk denk ik ook dat de coronacrisis echt als een hele, hele sterke katalysator heeft gewerkt. Dat is toch een periode geweest. Hè? We varen op half zicht, zei Rutte, geloof ik. Of varen op zicht. Hè? Weet je, zoeken naar hoe het moet. Dat werd aanvankelijk ook wel gewaardeerd. Maar geleidelijk aan nam dat wel echt de vorm aan van een soort dictaten. En die persconferenties, er zijn er geloof ik 45 geweest. 45 van dat soort persconferenties, waar dus min of meer dictaten werden uitgevaardigd. Dit is nu hoe het geregeld wordt. Je mag niet meer naar de bioscoop, maar je mag nog wel naar de sekswerkers of zo. Allemaal van dat soort dingen. Of scholen gaan dicht.
Hè? Je mag niet meer naar buiten.
Ja, inderdaad. De avondklok. Echt ongelooflijk. En wat dat volgens mij in Nederland heeft gedaan, in de Nederlandse verhoudingen, is dat er voor de eerste keer eigenlijk de ervaring van autoriteit was.
Sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja, sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst eigenlijk de ervaring van een systeem dat zich de positie aanmat. Van wij kunnen nu vertellen hoe je je moet gaan gedragen. En dat heeft voor zoveel mensen zo'n, is dat zo ingrijpend geweest, klaarblijkelijk. Dat ik denk dat wel echt een hele sterke katalyserende werking heeft gehad.
Je zag ook dat die angst voor het systeem, de angst voor die overheid die dictaten uitschreef en oplegde. Die angst werd ook weer gebruikt door verschillende politieke partijen. Ik kan me nog goed herinneren dat op tv, uiteraard, want je mocht niet naar buiten, kon je die protesten zien waarin de prinsenvlag weer werd gebruikt. De prinsenvlag zoals na de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door het prinsenleger en iedereen die zogenaamd verzet had gezeten. Een soort van nationale trots kwam er ook weer naar boven van wij zijn tegen de overheid, want Nederland wordt van ons afgepakt. Ja, ik snap dat wel, omdat dat dan weer zo lang geleden is, dat dan weer in één keer naar boven komt als een soortgelijke macht. iets wil doen.
Ja.
Een soort gelijke macht.
Is dat dan een soort vermenging van sentimenten, motieven, politieke overtuigingen?
Ja, bricolage wordt het ook wel
genoemd. Bricolage.
Ja,
bricolage. Ja, dat is een goede term.
Wat is dat?
Dat is wanneer verschillende soorten stijlen over het algemeen, kledingstijlen, bij elkaar worden gepropt en een nieuwe stijl ontstaan. Dat zou je ook kunnen zien ten aanzien van die angsten voor een macht, een staat, een vorm van economie. Er wordt alles, van alles gebricoleerd tot een nieuw soort identiteit tegen de macht in dit geval.
Ja, waarbij inderdaad, want de tegenstander is het systeem. Ja. Dat systeem, daar valt dan zelfs de term totalitair.
Ja, totalitair. Het is nu inderdaad al een paar keer gevallen. Dan denk ik aan Noord-Korea, misschien Rusland.
Ik zal je eerlijk vertellen, Myrthe, dat heb ik ook. Maar ik vind dat je toch serieus moet nemen. Ik vind het eerlijk gezegd ook een hele zware term. Maar misschien is het wel goed om even de redenering te begrijpen. Ik verwijs hier naar Hannah Arendt, die hier natuurlijk heel veel over gepubliceerd heeft. Drie dikke delen over totalitarisme. Totalitair is nog weer anders dan echt een autoritair systeem. Een totalitair systeem, dat is eigenlijk een systeem waarin men meegaat. De bevolking gaat als het ware mee. Dat is ook letterlijk was dat de argumentatie bij corona. Wij, ik verwijs nu even naar mezelf. Ik kan me herinneren namelijk dat ik in zo'n zaaltje stond. Ik was onderdeel van de kudde makke schapen die achter Rutte aanliep. Maar daar zaten in de zaal een aantal zieners. Die wisten dat het eigenlijk anders in elkaar zat. Dat zijn dus de mensen die zeggen, jij bent eigenlijk onderdeel geworden van dat totalitaire denken. We moeten allemaal gelijk denken over de coronamaatregelen, over de vaccinatie, over het belang van een avondklok en noem maar allemaal op. Maar wij doen dat niet. Dus dat was het verzet daartegen. Dus dat begrip totalitair, dat is best wel interessant eigenlijk dat het opkomt. Omdat het dus verwijst naar dat we allemaal onderdeel worden van een systeem waar dus een aantal mensen zich nadrukkelijk tegen gaan verzetten.
En jij stond daar voor dat zaaltje en je kreeg dat verwijt van je bent een schaap?
Het was wel grappig, want dat was namelijk wel het moment dat ik echt even boos werd. En voor mijn gevoel was dat ook het enige moment dat het een beetje indruk maakte. Omdat ik ga me niet weg laten zetten als een max schaap.
Voelde je jezelf bedreigd?
Nee, beledigd.
Niet bang?
Nee. Want eigenlijk waren die mensen die waren niet agressief of zo. Ze waren overtuigd van hun eigen gelijk. En het typisch secteachtig geloofsgedrag. Dus ze waren overtuigd van hun eigen gelijk. Maar op het moment dat ik even die beetje zelf emotioneel werd, in de zin van bozig, beledigd, dat maakte even indruk, viel me op. Er zijn overigens ook wel echt serieuze auteurs hoor, die hierover geschreven hebben. Ik denk hier onder andere aan Matthias Desmet. Een Vlaamse hoogleraar klinische psychologie. Die overigens, nu staat hij toch wel een beetje in de hoek van misschien niet helemaal geloofwaardig. Maar die heeft best wel een interessant boek geschreven over de psychologie van het totalitarisme.
Jij moet lachen.
Je bent eigenlijk toch geaffilieerd met radicaal rechts op dit moment?
Ja. Ja, hij is onder andere bij de Carlson Tucker geweest, heet hij geloof ik. En dat is zo. Maar hij is niet voor niks hoogleraar klinische psychologie geworden. Dat boek heb ik echt heel nadrukkelijk echt goed bestudeerd. Die psychologie van het totalitarisme. En zijn punt is, en daar heeft hij tot op zekere hoogte gewoon gelijk in, dat er als het ware een soort instrumentele inzet van die wetenschap is geweest. Zo zit het in elkaar. En de politiek verbond zich daaraan. Dus je kreeg een soort conctie, een beetje gek woord te gebruiken, echt met z'n tweeën, de politiek en de wetenschap, die raakten aan elkaar geklonken en creëerden eigenlijk een bolwerk van wij weten het beter hoe het zit.
Dit is de waarheid
en daar gaan we naar handelen. Dus de politiek eiste dat eigenlijk van de wetenschap. De wetenschap leende zich daarvoor, liet dus niet de twijfel blijken die nu eenmaal eigen is aan wetenschap. Integendeel, er moest één geluid klinken. En de politiek leende zich er als het ware voor om te zeggen van oké, dan gaan we daar naar handelen. Omdat ze het ook zelf niet wisten.
Ik ga hem toch weer maken. Nazi-criminologen, die werden ook ingezet door de politiek toendertijd om bepaalde, de Nuremberg-wetten gelegitimeerd te krijgen. Dus van, het is inderdaad zo dat het Joodse ras crimineel zou zijn en noem maar op. Dat werd gebruikt. Alleen het grote verschil is met de coronapandemie. Toen werd het gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog om mensen structureel te vernietigen. Maar de coronapandemie en de manier waarop de overheid met wetenschappers te werk gingen, was om juist zoveel mogelijk mensen te redden.
Dus beschermen.
Te beschermen. Ja. En dat die interactie tussen politiek en wetenschapper is, ja, dat is een gegeven. En dat vind ik trouwens ook wel heel erg fijn ergens dat dat zo is.
Ja.
Dat het zelf niet uitsluit.
Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat het gevoel blijft bestaan dat er ruimte is als het ware. Om het gesprek te blijven voeren, om andere keuzes te maken. En dat werd geleidelijk aan, werd het wel helemaal dichtgesmeerd.
Okay.
Ik ben het wel met je eens hoor, want het punt is dus, er zitten in die tegenbeweging die er was tegen de coronamaatregelen. Er zitten twee dingen in eigenlijk. A, wij weten wel hoe het zit. Dat heb ik toen heel sterk ervaren in dat zaaltje. Dat is sekteachtig geloof. Wij weten wel hoe het zit. Dat is natuurlijk best wel gek. Want hoezo? En ten tweede, de kwaadwillende intentie die er gedacht wordt achter de maatregelen. Daar neemt het die complotachtige vorm aan. Daar gaat het dan zich verbinden met allerlei ideeën over World Economic Forum en Microsoft Bill Gates die erachter zo zit. En allemaal idiote dingen. Kindermisbruikers. En krijg je allemaal de meeste idiote...
Pizzagate.
Ja, Pizzagate en reptielen. Zijn we reptielen en dat soort dingen meer. Dat is allemaal een beetje idioot. Maar wat Desmet wel aangeeft is dat die conctie, dat samengaan, dat maakt het best wel moeilijk om daar een positie tegenover te kiezen. Hij slaat daar vervolgens niet door.
Maar ik vind dat een reëel punt. Maar dat maakt voor burgers moeilijk om zich nog onderdeel te voelen. Het voelt alsof het allemaal hoog overgaat.
Ja,
dat je absoluut niet meer meedoet.
Ja, en dat absoluut. En dat is die ervaring van autoriteit, die naar mijn idee, inderdaad sinds de Tweede Wereldoorlog, in Nederland in ieder geval relatief nieuw was.
Maar dat was dan dus ook zo, dat wetenschap en politiek zo samen
gingen. Ja, dat, we zijn inderdaad wel onderdeel, denk ik, van een soort, wat je zou kunnen noemen, een soort technocratisch paradigma. Een beetje een zwaar woord, maar het is wel, hè, we zijn wel echt heel technologisch gestuurd. En de overheid laat zich heel erg daardoor leiden. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar kritiek op ontstaat. Wat er vervolgens gebeurt, en dat vind ik dus echt riskant. Daar ben ik bang voor. Daar ben ik bang voor. Als we het nou toch over angst hebben. Is dat het omslaat naar echt een soort systeemhaat. Echt systeemhaat, en dat is wel echt groeiend, vind ik. He, dus die angst die eigenlijk zich doorontwikkelt tot daadwerkelijke haat. Tegen de elite, tegen de overheid, tegen de wetenschap. Tegen de media, de journalistiek. Dat is echt ongelooflijk. Of met een fakkel in de tuin van een politica gaan staan. Dat vind ik nogal een vijandige actie. Dat is nogal wat. Dus dat is echt daadwerkelijke haat die je toch wel ziet groeien. En waar ik persoonlijk wel een beetje bang voor ben, omdat dat je zou kunnen zeggen, terechte kritiek op het technocratische systeem, wat misschien wel heel erg dominant aan het worden is, wordt eigenlijk vertaald in een hele radicale, extreme haat tegen het systeem als zodanig. En dat vind ik wel beangstigend, ja.
Noam Chomsky, die had laatst daar het volgende over gezegd, over precies dit. Super uiteenlopen van standpunten. The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.
Ja, waarbij hij bedoelt volgens mij ook dat het grote systeem als zodanig gaat gewoon door.
Ja, die heeft daar profijt van ergens.
Ja, en hij zegt Radikalinsky, hè, die Chomsky. Nee, niet jij, maar die, misschien ook, maar Chomsky.
Chomsky is inderdaad, het staat in een boek How the World Works.
Jij las het even voor van je telefoon, maar kan je het even vrij vertalen?
In principe zegt hij, zoals ik het dan begrijp, van debat is er. Alleen de grenzen van het debat die worden steeds meer naar elkaar toegedrukt door een zogenaamd systeem waar hij het dan over heeft. En binnen die steeds beperkendere grenzen, ontstaat er steeds heftiger debat. En dat kan vrij snel exploderen en radicaliseren, zoals Hans ja, toch wel waar Hans vrees voor heeft.
Dus het spectrum wordt steeds smaller van wat je mag.
Nou ja, ik denk namelijk wel dat we in de afgelopen decennia een systeem hebben gekregen dat de taal van de redelijkheid sprak. Hè. Ik heb dat wel eens een pragmacratie genoemd. Hè. Pragmatisch, handelen naar bevind van zaken, wetenschappelijk geïnformeerd. Hè. Wat kan je erop tegen hebben? En dat betekent dan dat je om kritiek te hebben op dit systeem, moet je eigenlijk steeds radicalere posities innemen. En dat is denk ik wel op dit moment aan de hand. Waardoor eigenlijk de nuanceringen of toch een beetje de redelijkheid toch een beetje uit het zicht blijft. De kunst is denk ik wel om kritiek te hebben op het systeem, zonder dat je per se ervoor moet kiezen om het systeem ook helemaal omver te werpen of helemaal buiten het systeem te gaan denken. Wat die soevereinen bijvoorbeeld doen. Met het Verweij-Jonker-instituut hebben we onderzoek daarna gedaan. Hè? Waarom zijn mensen wantrouwend eigenlijk ten opzichte van dit systeem? Nou, daar komen een paar van die vormen uit. Komt er eigenlijk op 3 dingen neer. Ten eerste, ze zien ons niet. Ten tweede, wij zien hen niet. En ten derde, ze kunnen het niet. Dat zijn de basislijnen in het wantrouwen van burgers ten opzichte van het systeem. Wat in zekere zin best wel begrijpelijk is.
En
wat
zou wij allemaal een voorbeeld kunnen noemen.
Ja, ook uit jouw verslaggevingspraktijk. Ja. Ja.
Bijvoorbeeld boeren die proberen te innoveren en worden beperkt door regels.
En dat is ook wel echt de realiteit in de problemen van het huidige systeem. De vraag is eigenlijk, werkt het systeem voor mij of werkt het tegen mij? En ik denk dat er in toenemende mate een groep mensen is die op een gerechtvaardigde manier eigenlijk wel zeggen, het systeem werkt eigenlijk tegen mij. En je ziet inderdaad ook dat bijvoorbeeld de hoger opgeleide of de theoretisch opgeleide, of hoe je dat verder ook noemen wilt. Maar in dit geval is een hoger opgeleid volgens mij wel relevant, om het zo te zeggen. Die hebben baat bij het systeem. Die hebben hier baat bij. En er zijn grote groepen die hebben helemaal geen baat bij dit systeem. Die ervaren het systeem helemaal niet als werkend ook voor hen. Dat is, vind ik, een hele reële klacht, zou je kunnen zeggen, ten opzichte van die pragmacratie zoals die zich ontwikkeld heeft. Waarbij in toenemende mate mensen het gevoel hebben, er is geen enkele partij eigenlijk die nog voor mij opkomt. Tenzij die heel radicaal is, en dan moet dat ook maar radicaal zijn.
En dan denk je aan BBB.
Je zou kunnen zeggen, het is een beetje de milde vorm van het populisme. Maar ik denk natuurlijk ook echt wel aan de antisysteempartijen. En dan gaat het om de PVV en het Forum voor Democratie. Die echt antisysteem zijn. Altijd geweest in ieder geval. Dat maakt het ook zo moeilijk om nu dat kabinet te formeren natuurlijk. Want nu moet opeens Wilders moet ook het systeem worden. Ja, hoe kan dat nou als je altijd tegen het systeem bent geweest? Dat maakt het heel lastig. Dus eigenlijk volledig ongeloofwaardig. Maar goed, dat is even een zijspoor.
In het idee van dat er dus steeds meer polariserende geluiden zijn in een samenleving, of dat nou een minderheid is of een meerderheid, maar ze botsen met elkaar. Die botsingen die kunnen uitgebuit worden door andere partijen. En met andere partijen heb ik het over grootmachten van deze wereld. En dan noem ik het toch maar even een Rusland of een China, die dit soort anti-institutioneel extremisme bijvoorbeeld alleen maar kunnen voeden, waardoor uiteindelijk een overheid overgenomen kan worden zoals toen de tijd de wens was op 6 januari 2021 in Amerika. Als dat soort sentimenten gevoed kunnen worden door grootmachten, dan hoef je eigenlijk geen oorlog meer te voeren. Dan hoef je alleen maar als staat een dreiging te geven via kleinere landen zoals Nederland, waarin dit soort polderconflictjes, die dan ook in andere landen kunnen voorkomen, kunnen leiden tot een gebroken Europa. En dit is ook waar de AIVD wel vrees voor heeft, overigens. Ja,
ik vind het heel relevant wat je nu zegt. De AIVD wijst er onder andere op dat dat anti-institutionele extremisme, zoals zij het noemen, het ondermijnt het vertrouwen van de overheid, de doorsnee burger, die denkt van, wat is er allemaal aan de hand eigenlijk? Het legitimeert geweld, met een fakkel in de tuin van een politicus gaan staan. Maar jij voegt hier iets, denk ik, heel belangrijks aan toe. Het schept een voedingsbodem voor interventies van buitenaf.
Ja.
Die ook een enorme ondermijnende werking kunnen hebben op het systeem. Dus het is echt wel van belang, denk ik, dat de angst, CQ woede, waar we het nu over hebben, de systeemhaat, de angst voor het totalitarisme, wat ik persoonlijk een absurde term vind, het is wel van belang om dat eigenlijk zo beheerst te houden, dat dat niet door kan slaan in een daadwerkelijke ondermijning van het systeem.
Het is oprechte angst in principe. Het zijn oprechte conflicten die misbruikt worden door een externe actor, door een grootmacht. En dat is eigenlijk het misselijke eraan, of het giftige eraan.
Ja, absoluut.
Die grootmachten die baat hebben bij ons polderconflict.
Ja, maar je ziet het bijvoorbeeld ook terug in zorgen, nogmaals, en angsten rondom een PVV-voorman die altijd wel warme banden heeft gehouden met Rusland, ook na MH17. Daar zou het ook in zitten. Thierry Baudet, die concrete, dat is inmiddels wel bekend, concrete contacten had met de Russische overheid. Dus het is niet helemaal gek dat daar zorgen om zijn, laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd moet je ook weer daar niet in doorslaan. En dat is natuurlijk de hele moraal van het verhaal. We moeten niet te veel doorslaan in alles.
Maar er zijn natuurlijk echt landen die belang hebben bij destabilisering van ons, van het Westen. En dat is eigenlijk waar ze op werken.
Ja.
Echt een geruststellende gedachte.
Nee, en daar moet wel scherp over blijven worden gehouden. Ook in het serieus nemen van partijen waar jij het misschien niet per se eens mee bent, maar wel altijd probeert naar te luisteren, hoe moeilijk het ook kan zijn.
De mensen die ik spreek, die worden vooral doodziek van alle regeltjes, toeslagen, subsidies, wel, niet, waar ze wel en niet recht op hebben, waar ze wel en niet aan moeten voldoen. Katalysator die geïnstalleerd moet worden op een boot of een bepaald systeem voor ventilatie in een stal en wat dan weer anders wordt.
Ja, en eigenlijk ook best wel begrijpelijk. Hè? Dit zie je op allerlei fronten. De verantwoordingsplichten, de verslaglegging, rekenschap afleggen, weet ik veel meer. Wat heel erg te maken heeft, naar mijn idee, met die pragmacratie. Dat systeem dat is helemaal in zichzelf gekeerd is geraakt. Waar in toenemende mate ook kritiek op is. Hè, wat natuurlijk het bestaansrecht is van Omtzigt. Met zijn nieuw sociaal contract. Wat nu in een aantal rapporten van de Kamer, ook in de parlementaire enquête, nadrukkelijk naar buiten is gekomen. Die fraudebestrijding die volledig doorgeslagen is. En dat heeft hier allemaal mee te maken met die regels en het systeem dat zo onwaarschijnlijk ingewikkeld is geworden. Dat is naar mijn idee een heel belangrijk punt en een heel groot punt, waarbij ik persoonlijk de neiging om te zeggen, het is idioot om te spreken van een soort totalitair systeem. Maar wat je wel zou kunnen zeggen is dat we te maken hebben met een soort betuttelitair systeem. Een systeem wat zo ontzettend aan het betuttelen is en eigenlijk steeds maar weer vraagt van burgers, ondernemers en noem maar op om verantwoording af te leggen en de hele tijd maar je ziel en zaligheid en dan het liefst in cijfers op tafel te leggen en uit te schrijven. Daar worden mensen knettergek van. En ik denk dat dat wel echt ook een heel reëel punt is. Dus ze zien ons niet, wij zien hun niet, ze kunnen het niet. En wat we alleen maar moeten doen is verantwoording afleggen en constant met onze cijfertjes over de brug komen. Daar worden mensen echt heel erg doodziek van.
Beetje Kafka light.
Ja, absoluut. En dat is wel echt hoe het systeem, het betutelitaire systeem zich ontwikkeld heeft over de afgelopen, je zou kunnen zeggen 21ste eeuw. En dan ook nog eens met die autoritaire twist die er in de coronacrisis bijgekomen is. Dat maakt dat mensen zeggen van ik kap ermee, soeverein. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Hoezo belasting betalen? Enzovoort. Dit systeem werkt niet voor mij.
Nederland, betutelitair. Hans, hij is gemunt. En wat kan je dan zeggen tegen deze groep die zich betutteld voelt?
Nou, wat natuurlijk het moeilijke is hieraan dat het zich verbindt aan echte destructieve ideeën. En dat is denk ik waar wij wel een beetje voor staan. Dat we dat niet willen. Dat is niet wat je moet willen. Dat is precies de manier waarop het uit de hand kan gaan lopen. Ja, zoals jij dat ook wel eerder in de uitzending hebt geschetst. Het kan ook echt wel misgaan. Het kan misgaan met het systeem, maar het kan ook misgaan met de omverwerping van het systeem. En ik vind zelf dat het verhaal tegenover, zeg maar even, het geheel van complotten, soevereinen, het antisysteemdenken, noem maar op, wat zich steeds meer verbindt. Het verhaal daar tegenover vind ik eigenlijk best wel zwak. Het is niet echt overtuigend. Je kunt alleen maar mensen overtuigen, niet door te zeggen je hebt niet gelijk, je hebt ongelijk, maar door te zeggen ik heb een ander verhaal, wat veel beter aansluit bij jouw zorgen. Ik heb dat een aantal keren nu gemerkt in discussies met antifaxers. Dat wat het beste werkt, waren de momenten dat ik emotioneel werd. Dat ik zei van ja, maar dit, ik wil dit gewoon niet. Wat jij doet, was op een gegeven moment mijn argument tegen iemand. Wat jij doet is echt daadwerkelijk het systeem ondergraven. En daar ben ik bang voor, dat wil ik niet. Dat is volgens mij echt niet waar we naartoe moeten. En op die emotionele manier, die pratend, mijn eigen punt maken, dat was op een gegeven moment effectief.
Hoe kon je contact maken?
Ja.
Je verdedigde jezelf.
Verdedig mezelf, maar eigenlijk op een emotioneel niveau. Mm. Dat vond ik heel opvallend. En dat emotionele niveau, dat bereik je alleen als je heel goed weet wat eigenlijk je eigen verhaal is. Waar je zelf voor staat. Ja, zo makkelijk is dat allemaal niet. Maar ik denk dat wat van belang is, is dat het verhaal over hoe het systeem, hoe je kritiek kan hebben op het systeem en tegelijkertijd kan zeggen van ja, maar er zitten een aantal verworvenheden zijn die zijn historisch en cultureel gesproken uniek. De bescherming die de rechtsstaat biedt bijvoorbeeld. Dat verhaal, dat moet je heel sterk kunnen vertellen. En dan denk ik dat het ook dat je beter in staat bent om mensen daar weer voor te winnen. Waarbij je tevens natuurlijk ook het systeem zo laat werken dat het ook echt voor hen werkt en niet tegen hen.
Heb je een idee over hoe je dat kan doen? Een handvat voor een beleidsmaker of iemand die hiermee bezig is?
Nou ja, ik vind in het algemeen dat inderdaad in de beleidswereld veel te veel gedacht wordt in termen van effectiviteit, efficiëntie. Als het maar goedkoop is, als het maar werkt. Nou, het werkt eigenlijk niet, maar dat zijn wel de termen waarin wordt gedacht. Er wordt niet gedacht, maar er zit een kentering in, hè? Volgens mij zit er een kentering in. Maar denk in termen rechtvaardigheid. Hoe pakt het uit voor mensen? Wat heeft het voor consequenties? Hoe kun je mensen ook ruggensteun geven in plaats van tegen ze werken? Dat is, en dat vraagt een ander soort houding. Vraagt een andere manier van kijken naar ja, de verhouding tussen overheid, instituties, organisaties en ja, de mensen zoals wij allemaal.
Want er ligt ook een focus op zorgen dat mensen niet te veel krijgen. Als ze maar niet meer krijgen dan waar ze recht op hebben.
Ja, ja dat is wel echt ja, dat is een heel nasty sentiment wat heel sterk speelt. En dat komt wel, denk ik, omdat alle denk in termen van solidariteit of is toch wel heel erg uit het systeem geperst. Waardoor ja, we onszelf ook eigenlijk alleen nog maar voor kunnen stellen als iemand die voor zijn eigen hachje gaat, voor zijn eigen dingen. En als de dood is dat een ander meer krijgt. Vind ik lastig hoor, hoe je dat terugkrijgt. Dat weet ik ook niet precies.
Doe jij ze gooi?
Nou ja, heel cynisch gezegd. Er wordt wel eens gesproken over hoe dat er dan af en toe weer eens een conflict nodig is om te beseffen wat we allemaal wel niet hadden. Los van wat ik daar zelf persoonlijk van vind. Maar dat is ook zo'n patroon wat terug blijft komen van oh ja, nu hebben we het zo slecht gedaan, dat willen we toch niet meer. Ik hoop niet dat dat nodig is, overigens, ja. Lieve luisteraars. Maar ik hoop wel dat er op tijd wordt beseft dat dat hele rationele, pragmatische, het individualistische,
eigen hachje redden.
Het eigen ja. hachje redden. Dat
niet echt duurzaam is.
Dat dat niet duurzaam is, maar dat dat ook beseft wordt dat dat niet duurzaam is.
Je zou dit kunnen denken in termen van neosociaal. Dat is een onderwerp waar ik nu heel erg mee bezig ben. Hoe kan je op een nieuwe manier gaan denken over sociale verhoudingen, over solidariteit? Een manier die past bij die vernetwerkte samenlevingsstructuur, die verschillende groepen die we nou eenmaal allemaal hebben, de verschillende clusters en communities daarin en de identiteitspolitiek, dat zijn allemaal gewoon realiteiten. Sociale media zijn er gewoon. Dus, ik bedoel, dat moet je zien als het weer. Dus hoe verhoud je daartegen? En dan is de kunst, hoe kan je eigenlijk een nieuwe manier van sociaal denken formuleren waar mensen zich door aangesproken voelen?
Zou het dan ook kunnen helpen als we een gezamenlijke vijand hebben? In dit geval, denk dat misschien het klimaat daar in ieder geval ja. een soort van richting in zou kunnen geven. Maar goed. Okay. Dat valt nog maar te bezien natuurlijk.
Laten we daar dan ook maar eens over hebben.
Dat gaat ons echt allemaal aan. Maar daarover meer in de volgende aflevering.
Dat is inderdaad, vind ik dat wel iets waar ik me een beetje schuldig over voel.
Als boomer.
Nee, echt serieus. In 1972 kocht ik al, daar was ik ook al, had ik ook al verstand. Kocht ik al het boek van de Club van Rome, 1972. En geleidelijk aan, en dat is waar ik me dan toch wel een beetje schuldig over voel. Een beetje namens mijn generatie. Dat weggezakt is, dat vind ik eigenlijk heel kwalijk.
Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan nu op onze podcast Polder in de Fik. Dan hoor je in aflevering 4 over de klimaatspagaat.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.